Als je dan nadenkt over je verheugen in God. Wat is dat dan? De opdracht is heel helder. Schep vreugde in de Heere. Verheug je in de Heere. Wees blij in hem. Dat is een opdracht. Ik liet jullie in het begin die 5 teksten zien. En ik zei, 4 zijn een opdracht. Verblijd u altijd in de Heere. Maar wat is dat dan, je verblijden in de Heere? Nou, ik heb het voorbeeld gegeven van een Himalaya. Dat je daar staat en dat je daarnaar kijkt. Ik heb jullie net een filmpje laten zien. Dat is iets wat je eens een paar keer moet beluisteren. Waarbij allerlei eigenschappen van de Heer Jezus voorbij komen. Maar als je het nu wil pakken, hè, wat is dan nu de vreugde in de Heer? Wat is dan nu je verheugen in de Heer? Tim Keller heeft ervan dit gezegd. Tim Keller, een man die inmiddels overleden is. Veel boeken geschreven, ook veel vertaald in het Nederlands. Hij zegt, je verheugen is iets koesteren. De waarde ervan vaststellen. Mijmeren over de schoonheid en het belang ervan. Tot je hart ervan tot rust komt en er het heerlijke van proeft. En dan zegt hij, dat is een tweede citaat, ik heb ze hier achter elkaar geplakt, maar dat is een ander citaat. Zich verheugen is een manier van God prijzen. Tot het hart er verzadigd en kalm van geworden is. En zijn greep op alles wat het verder meent nodig te hebben, laat verslappen. Ik weet niet. Dit vind ik echt iets gewoon om zo'n tijdje over na te denken. Hè? Misschien klinkt dat voor jou heel filosofisch, daar bedoel ik dat helemaal niet. Maar gewoon, wat staat hier nou eigenlijk? Dus je verheugen in God is dan God koesteren, de waarde van God vaststellen, mijmeren over de schoonheid van God, tot je hart ervan tot rust komt en er het heerlijke van proeft. En alles wat je verder meent nodig te hebben, dat verslapt. Want je hebt God. Dat is je verheugen in God. Goed. Kijk naar die tekst. Laten wij ons verheugen en verblijd zijn. Dus een christen heeft het nodig, want ons hart zoekt vreugde. Daar zijn we het wel over eens, hè? Dat hart van ons, Dat is daarna op zoek. We hebben het nodig om God voor ogen te stellen. En weet je wanneer de waarde van vreugde in God het meest gaat blijken? Als het tegen zit. Waarom is Corrie ten Boom zo bekend geworden? Omdat ze blij was in God in haar omstandigheden. Jullie gaan met elkaar even de brief over vreugde uit het Nieuw Testament opslaan. Een kwartiertje. En ik wil jullie vragen, voordat je het doet, luister eventjes. Ik wil jullie vragen, realiseer je dat de Filippense brief geschreven is door Paulus, terwijl hij in de gevangenis was. Terwijl hij een spoedige dood te verwachten had. En toch schrijft hij in de Filippense brief tenminste 18 keer over blijdschap en vreugde. Tenminste 18 keer. Ik heb voor jullie 8 van die plaatsen uitgezocht. Ja? Ik zeg 8, dat is niet waar. 6, sorry. Ik ben een beetje bijziend. 6 plaatsen. En ik wil jullie als groep vragen om er... Dus het is hoofdstuk 1, 2, 3 en 4, de vier brieven. Ik wil jullie gaan even in een groepje van 3 of 4 zitten. Draai maar even naar elkaar toe. En jullie gaan er per groep, gaan jullie er 2 bestuderen. 2. Ja, dus je kiest er 2 uit die je gaat pakken. Als je zegt, we kunnen nog een derde of een vierde doen, is het ook goed. En de vraag is, wat zijn nu de bronnen waarom Paulus blij wordt? Welke dingen verheugen hem? Wat staat hier over vreugde, zou je ook kunnen zeggen. Ga dat eens even opzoeken en bedenk dat hij in de gevangenis zit. En dat hij in moeilijke omstandigheden verkeert. Yes. In deze brief, geschreven in de gevangenis door een apostel die waarschijnlijk binnenkort gaat sterven, ontmoeten wij een christen. Paulus is ook maar gewoon een christen, net als jij en ik, die zich tenminste 18 keer verheugt in de Here. Verheugd in de Heere. En wat zijn dan de redenen om zich in de Heere, of de omstandigheden waarin hij zich in de Heere verheugt? We lopen eens even alle 6 langs. Ik denk dat we vast al aan eind komen. We gaan er niet heel uitgebreid op in, dat hebben jullie samen net even gelezen. Maar de eerste. Hoofdstuk 1, vers 15 tot 18. Daar heeft hij het vooral in vers 18 over zich verblijden. Waarom verblijdt hij zich daar? Of waarover verblijdt hij zich daar? Ja. Dat het evangelie van Christus verkondigd wordt. Wat is de context?
Dat hij niet heel tevreden lijkt op de manier waarop het onderzocht wordt. Het is een andere reden, maar ik zeg, ik ben blij dat het evangelie nog wel verkondigd wordt.
Ja. Ja. Er zijn mensen in Filippi die het evangelie met verkeerde motieven verkondigen. Ze doen dat een beetje over Paulus' rug heen, op een lelijke manier. Maar, zegt hij vers 18, prachtig vers, wat dan nog? Vraagteken. Christus wordt verkondigd en daarover zal ik mij verblijden. Waarom kan je je verblijden? Als de Heer Jezus wordt verkondigd. Oké, de tweede. 19 tot 26. Paulus laat er ook zien een bron van geweldige blijdschap voor hem. Wie mag ik het woord geven? Ja, waar gaat het daarover, in dat stukje Abidjan? Ja. Hij verwacht dat hij mogelijk spoedig gaat sterven. Hij weet het niet zeker, maar hij verblijdt zich. Waarom? Hij zegt, het leven is voor mij Christus en sterven is winst. Waarover kan een christen zich verblijden? Dat hij weet dat hij het eeuwige leven heeft door Jezus Christus. Ik weet niet hoor, volgens mij is het wel iets waar je blij over kan zijn, dat je eeuwig leven hebt ontvangen. Het leven is voor mij Christus, sterven. Paulus zit in de gevangenis en hij zegt, mijn gevangeniscel heeft 2 uitgangsdeuren. Op de ene staat leven en de andere staat dood. Als ik blijf leven, lees je Bijbel. Wat Paulus hier zegt, dan zegt hij, dan kan ik vruchtbaar werk doen en Christus onder jullie verkondigen. En vers 26 zal jullie blijdschap vermeerderen. Jullie gaan blij worden als ik het terugbreng en Christus aan jullie kan verkondigen. Maar zegt hij, de andere deur is, als die deur van het leven gesloten blijft, de andere deur is dat ik geroepen word en dat ik naar het schavot word geleid en dat mijn hoofd er wordt afgehakt. Maar zegt hij, sterven is winst, dan ben ik bij Christus. Met andere woorden, het leven van een christen is te beschrijven als een win-win situatie. Blijf je leven, hoor je dat? Als God je nog een paar jaar geeft, dan is dat leven voor Christus. Maar ga je binnenkort dood, dan is dat sterven voor Christus. Dat is ook winst. Bij Christus te zijn is verreweg het beste. Wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Ik heb een beetje een luxe probleem. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Wij leven veel te comfortabel. We genieten te veel van de vreugdes van de wereld, waardoor we helemaal niet meer begrijpen hoe kostbaar het eeuwige leven is. Dit gedeelte zegt ons weinig. Sorry dat ik het zo scherp zeg. Omdat we soms zo weinig beseffen wat ons in Christus allemaal is gegeven. Het leven is Christus. Sterven is zijn bij Christus. Het is Christus of Christus. Hier of daar. Dus verblijd ik me. Ik weet van een goede vriend van mij. Ik kreeg van de dokter een ernstige boodschap. En God sprak op de ziekenhuiszaal tegen hen. Wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Maar verblijd je erover dat je naam is opgeschreven in het boek des levens. En hij zei, ik ben onsterfelijk. Tot de dag waarop God mij thuis haalt. De dag staat vast. Daarom kan ik zonder angst leven. Ik hoef niet bang te zijn voor het leven. Ook niet voor een ziekte. En niet bang te zijn voor het dood. Dit geheim kent de wereld niet, want de wereld zegt, je moet je leven redden. Je moet je leven vasthouden, want dat is alles wat je hebt, hè? Dat is alles wat je hebt. Hier kan een christen zo in schitteren, is dat hij zegt, nee. Ik heb eeuwig leven. Geloof je dat? Geloof je dat je zonden vergeven zijn? Ja. Geloof je dat de Heer Jezus voor jou is gestorven en opgestaan? Ja. Dan heb je eeuwig leven. Hallo. Leef dan je leven voor Christus in de wetenschap dat als je doodgaat, dan ben je bij hem. John Piper zegt, we leven veel te weinig riskant voor Christus. Veel te weinig. Heel veel mensen zijn toch bezig met een Audi, met een mooie garagepad en met een goede vakantie. Terwijl we allemaal met ons hoofd blijven. Life is short, het leven is kort. Mensen gaan dood als ze de Heer Jezus niet kennen. Gaan voor eeuwig dood als ze de Heer Jezus niet kennen. En jij zegt dat je het eeuwige leven hebt. Leef een riskant leven voor Christus. Kom op. Je leven is toch niet te roven? Dit vers, hè. Dit gedeelte, daar moet je een poosje over mediteren, joh. Van de week eens een wandeling maken met Filippenzen 1. Leven is Christus, sterven is winst. Kan je echt in aanbidding brengen. Vreugde in God. Mijn grootste schat kan niet geroofd worden. Oké. Sorry voor deze preek. Hoofdstuk 2 vers 1 tot 11. Wie heeft dat bekeken? Jullie. Maar waar zit daar de vreugde?
De eenheid.
De eenheid. Ja. De gezindheid van Christus. Ik kan ook zeggen het karakter van Christus. Hè? Paulus zegt, ik word zo blij, hoofdstuk 2 vers 1. Jullie maken mijn blijdschap volkomen als ik een beetje iets van de Heer Jezus in jullie karakter zie. Hoofdstuk 3 vers 1 tot 11. De voortreffelijkheid van Christus, waar zit die in? Want Christus is Paulus' gerechtigheid. Christus is voor mij gestorven, in hem ben ik rechtvaardig. En hem te kennen, dat is mijn voortreffelijkheid. Ja. Hoofdstuk 4, vers 1 tot 7. Het zijn allemaal losse teksten, maar hij zegt in hoofdstuk 4, vers 4, verblijdt u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijdt u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend, de Heere is nabij. Waar zit daar de vreugde in? Wie?
De nabijheid van Christus.
Ja, de nabijheid van Christus. En daarom hoef je volgens vers 6 niet bezorgd te zijn. Mag je alles in gebed bij hem brengen, want de vrede van God, vers 7, zal je hart en je gedachten bewaken in Christus. Christus is nabij. Hoofdstuk 4, vers 10 tot 19. De kracht van Christus. Vers 13, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. De kracht, en ik heb nog bijgezet vers 19, de voorzienigheid van Christus. Mijn God zal u voorzien in alles wat u nodig hebt, vers 19. Kortom, als je de Filippenzenbrief uitleest, hoe lang doe je daarover? Kwartiertje? Mooie ochtendgymnastiek hoor. Hoe is het met je Bijbel lezen? Als je die brieven uitleest en je leest ze zo aandachtig, soms is in een andere vertaling, waardoor het soms wat meer tot je spreekt. En je komt bij hoofdstuk 4 vers 23, dan zou je de conclusie kunnen trekken, deze man is echt blij. In Christus. Hij is ontzettend blij in de Heer Jezus. Gelukkig mens. Zullen we hem eens opzoeken? Ja, dan zit hij in de gevangenis. Bijna dood. Maar blij in God. Oké. Je verheugen in de Heer. Dat is een opdracht. Ik hoop echt dat je dat vandaag meeneemt. Dus nu moet je niet gaan zeggen, ja, nu hoop ik dat de Heer me eens wat meer vreugde gaat geven. Dat is echt de verkeerde conclusie. Dat is echt de verkeerde conclusie. Ik eindig, dit hebben we al gedaan, dit filmpje. Ik eindig met een paar tips. Praktisch om vreugdevol met God te leven. Eén is, besef dat vreugde een geschenk is wat bij God vandaan komt. Ik bedoel daar niet mee dat je er moet wachten. Maar wel, vreugde is iets waar je dankbaar voor mag zijn. Heren, ik dank u voor de vreugde die u mij geeft. Die is zoveel meer dan de vreugde die de wereld mij geeft. Het is een geschenk van God. Een cadeau in het evangelie. Dat God onze ziel verzadigt. Twee, besef, lieve mensen, dat voor vreugde onophoudelijk gevochten moet worden. Vreugde komt je niet aanwaaien, voor vreugde moet je vechten. Het is je dure plicht. Drie. Neem je voor alle jouw bekende zonden in je leven aan te vallen door de kracht van de Heilige Geest. Zonden zijn vreugderovers. Verslavingen, verkeerde patronen roven de vreugde in je leven. Dat maakt jouw christenleven fragmentarisch. Dat je van de vreugde in God weer valt in de vreugde van de zonde. Of de nepvreugde van de zonde. En dat maakt dat je dat wisselende leven kent. Waardoor je je zo'n lekker bak voelt van Jeremia 2 vers 13. Dat je toch weer met die modderbakken van de wereld zit te spelen. Terwijl daar een springader van levend water is. Val de zonde aan in je leven. Ga te lijf. Leg af alle last en zonde, Hebreeën 12 vers 1. Weg ermee. Aanpakken. Afmaken. Vier. Mediteer en bid dagelijks op basis van het woord van God. En meditatie is een beetje een woord geworden wat een beetje onheus is geworden in onze kringen. Want dat verbinden we heel snel met mystiek en rooms-katholieke dingen en zo. Dat is ook waar. Er gebeuren gekke dingen soms. Maar mediteren is toch iets heel moois. Op een Bijbelvers kouwen. Wat ik vroeger wel eens deed, ik deed het niet zoveel meer. Dan las ik 's morgens in mijn Bijbel en dan sprak één vers mij aan. En dan ging ik naar school om Duits te geven, in het middelbaar onderwijs. En dan schreef ik hem op een kaartje. Die stopte ik dan in mijn broekzak of in mijn zakje. En dan af en toe, als de leerlingen een toets aan het maken waren, of weet ik veel, ik had even pauze. Dan ging ik gewoon even het vers lezen. Soms memoriseerde ik het, soms niet. Ik kan het ook op je telefoon doen, maar de telefoon is een gevaarlijk ding hoor. Want je neemt je voor om een Bijbelvers te lezen en voordat je het weet zit je 5 minuten op WhatsApp. En is je pauze voorbij. Spreek uit ervaring. Gewoon en op zo'n vers is kouwen. Gewoon, nou, wat staat hier nu? Bijvoorbeeld net uit Filippenzen 1, hè? We hebben eigenlijk veel te veel tijd, weinig tijd voor om daar eens over na te denken. Gewoon, dat is bemediteren. En dan vervolgens, als je dat gedaan hebt, erover nagedacht, dan ga je zo'n vers ombuigen tot lofprijzing. Heren, ik dank u dat het leven Christus is, dat ik dat kan zeggen. En ik dank u dat sterven winst is. Ik prijs uw naam voor het geschenk van het leven. Ik prijs uw naam, heren, voor het geschenk van het zalige sterven in Christus. Dank u wel. En toen ging de pauzebel en dan moest ik weer gaan werken. Zo kan je, zeg maar, een leven van aanbidding leiden. Ja, mediteer. Schrijf op. Plak ze op je koelkast. Maak dat concreet. Vreugde komt je niet aanwaaien. Vreugde moet je aanboren in het woord van God. 5. Leer tegen jezelf te prediken in plaats van naar jezelf te luisteren. Lloyd-Jones heeft gezegd, veel van onze problemen komen voort uit het feit dat we te veel naar onze ziel luisteren en te weinig tot onze ziel spreken. Psalm 103, loof de Heere, mijn ziel. Ik heb het hier vaker gezegd. Het is een superbelangrijke geestelijke discipline. Dat je je ziel leert aanspreken. Je zegt, kom op, niet op de omstandigheden zien. Niet kijken op het regenachtige weer. Op mijn onderbroken nachtrust. Ik spreek tegen jonge ouders. Kijk naar de Heere en zie wie Hij is. 6. Breng tijd door met Godvrezende mensen die je helpen God te zien. Dat kan je doen door een goede preek te kijken. Daarom gingen we net een stukje luisteren van een preek over Christus. Maar ook gewoon door met gelovigen om te gaan. 7. Zorg voor rust, lichaamsbeweging en goede voeding. Waardoor je in balans bent en je geest je op God kan richten. Je bent een mens die niet alleen een geest heeft, maar ook een ziel, een psyche en een lichaam. Je moet zorgen dat dat in balans is. We hebben een paar weken geleden over nagedacht, hè? Weet je nog? Denk daarover na. 8. Maak goed gebruik van Gods openbaring in de natuur. Ik weet niet hoor, maar in dit voorjaar bijvoorbeeld kan je zoveel van Gods heerlijkheid zien in de schepping. Moet je gebruiken. Openbaring 4 vers 11. U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de kracht. Want u heeft alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij. Dit beukenboompje hier. En die nieuwe bloemen die opkomen. Door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Openbaring 4 vers 11. God prijzen vanwege de schepping. Lees goede boeken. Nou, dat weten jullie. En 10. Krijg een wereldwijde visie voor de zaak van Christus. Wees bezig met zending. Met missie. Hoor, lees verhalen over open doors. Lees verhalen over zendingsorganisaties. Hoor wat God doet onder onbereikte stammen. Hoor wat God doet in China en verheerlijk God. Je vindt er vreugde. Weet je wat je zal merken? Dat je deel bent van een wereldwijd koninkrijk. Wat aan het komen is. En dat zie je in West-Europa niet zoveel van. Maar ga maar eens aan de andere kant van de wereld. Gods koninkrijk groeit razendsnel. Daar gooi je bij. Vind vreugde in God. Dat is je plicht. Ik sluit af met een heel kort filmpje. Want je kan de vraag stellen, is mijn vreugde nou niet egoïstisch? Zet hem nog even op pauze.
And it's about me and my wife. So now everybody's waking up. So 2 weeks ago, we celebrated our 49th wedding anniversary. Thank you on God's behalf. Marriage is about grace and forgiveness. You will find out. So, let's suppose. Now remember what I'm doing here with this story. I am trying to make the point that God is most glorified in us when we're most satisfied in Him. All right? So, I buy 50, because we're in our 50th year of marriage now, okay? Even though it's 49, yes. And I hold these bundle of roses. It costs $200, right? Give or take. I hold this huge bundle of roses behind my back, and instead of walking in my front door, I ring the doorbell. Just unusual. And she comes to the door and looks puzzled, and I say, "Happy anniversary, Noel." And she says, she says, "Oh, Johnny, they're beautiful. why did you go to such an expense? And suppose I said, it's my duty. I read it in the book. This is what husbands do. What's wrong with that answer? You're shaking your head. That's right. You should be shaking your head. Okay, I'll show you what's wrong with the answer. And we'll just rewind. Ding dong. Happy anniversary, Noel. Oh, Johnny, they're beautiful. Why did you go to such an expense? Well, I couldn't help myself. In fact, I've got a plan for this evening. I want you to go put on something nice because we're going out, because there's nothing I'd rather do than spend the evening with you. It would make me very happy. Now, do you think that at that moment she would say, it would make you happy? You're always thinking about what makes you happy. What about me and your wife? You think she'd say that when I said, this evening spent with you as an all-satisfying person, my life tonight would make me happy? You think she'd say, all you ever think about is what makes you happy? Why? Because she is glorified when I'm satisfied in her. You know this. You know this in your experience. What you find, or she or he in whom you find pleasure, makes them your treasure. That's what they feel. I feel treasured right now because you are finding your joy in me. I feel treasured. So does God. That's the point. So don't go to church and say, that's what Christians do. I read it in a book. Ring the doorbell, and when God opens the door, say, nothing would make me happier than to meet you here. Because I need you.
Het eert God als je vreugde vindt in hem. God is het meest verheerlijkt als jij het meest tevreden bent in hem.